Goedenavond gemeente en belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst, waarin dominee J.A. van den Berg uit Sint-Antoniepolder voor zal gaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 12 november hoopt in de morgendienst dominee A.P. Voets uit Hoevelaken voor te gaan. In de avonddienst onze eigen dominee Tramper. Straks na de dienst is er weer JV in de Helderschool. Collecte. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie ten behoeve van kerstuitdeling. Deze uitdeling wordt georganiseerd door een werkgroep van een groot aantal diaconieën in onze gemeente Bodegraven-Reeuwijk en bestaat uit geschenkbonnen voor de minst bedeelden in onze burgerlijke gemeente. De tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als allen die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken die zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij de dienst voortzetten door te zingen uit Psalm 86 en daarvan het zesde vers, Psalm 86 vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Psalm 86 vers 6. Gemeente, we doen met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. We zingen in antwoord erop uit Psalm 139, het tiende vers. Psalm 139, vers 10. Hoe dierbaar zijn me uw wonderdaan, uw wonderdaden, zij zijn onmogelijk na te gaan. 139, vers 10, na de geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Lieve gemeente, laten we eerst bidden om de leiding van Gods Geest in deze dienst. Heere, heilige en barmhartige God, wij buigen ons voor u neer aan het begin van deze dienst. Hier in uw huis of als we thuis deze dienst mogen meemaken. Geef dat wij ons voor u neerbuigen, Heere. Wat is dat een wonder, als wij met de psalmdichter de vreugde daarvan kennen. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel, in het huis dat gij u hebt gesticht. Heren, want van nature is er blijdschap in het onszelf overeind houden, in het handhaven van onszelf. En toch, Heere, ligt daarin niet het geluk, niet de vrede, niet de verlossing. Die is er alleen in de overgave van het hart. Wanneer u door uw geest ons hart neigt, ombuigt, samenvoegt tot de vrees van uw naam. En daarom laat u uw woord verkondigen, omdat u ons behoud op het oog hebt en niet onze ondergang. Help ons, Heere, door het licht en de kracht van de Heilige Geest. In het spreken, geef de woorden zoals u het bedoelt vanuit uw woord, de Bijbel. Maar help ons ook om te luisteren, dat u de aandacht geeft, dat u ook onze harten daarin opent, Heere. Geef de boze geen gelegenheid om te verhinderen dat het woord in ons leven een kracht van u tot zaligheid zal zijn. De boze is ook zo'n trouwe kerkganger. Hij wil niet dat mensen behouden worden. Hij wil dat mensen verloren gaan. Hij wil alles wat met u en met uw dienst te maken heeft, stuk maken. Toch mogen het weten, hij is een overwonnen vijand. Ze dat mogen merken deze avond. Heer, u kent ons, zoals we hier zijn of thuis ook meeluisteren. En weet u wat wij nodig hebben. U weet, Heer, wat er aan de hand is in ons leven. Het leven van jongeren of van kinderen, als we ouder zijn. Welke vragen en welke zonden er zijn in ons leven. Wat ons bindt, Heere. Maar wij lezen in uw woord dat Christus vrijmaakt. De waarheid zal u vrijmaken. Als de Zoon ons zal hebben vrijgemaakt, dan zullen we werkelijk vrij zijn. Dat is het heerlijkste wat er is, Heere. In die vrijheid te wandelen, waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid. Heere, dat zo uw werk zal blijken. Uw koninkrijk zal worden uitgebreid, uw gemeente bewaard. Help die een taak hebben in de dienst. De organist en de koster, laat alles met orde gebeuren. Help die een taak hebben in de gemeente. De broeders van de kerkenraad dragen aan u op. Geef liefde en wijsheid in het ambtelijke werk. Wat is het een voorrecht, Heere? En verantwoordelijkheid. Maar hij die roept is getrouw die het ook doen zal. Daarin mogen de ogen op u zijn. Op u, o Heere Jezus Christus, het is uw gemeente. Heere, allen die een taak hebben in de gemeente, en bijzonder ook onze broeder, dominee Tramper, dragen we aan u op. Zegen hem in zijn bediening in deze gemeente. Laat het woord zijn kracht doen en vrucht dragen. Geef hem vreugde, Heere, moed en kracht in het dienen. Gedenk zijn vrouw, ook daarin, help hen te samen. Draag hun gezin aan u op, Heere. Zegen hen in uw dienst. Dat zo, Heere, ook daarin uw nabijheid ervaren zal worden. Gedenk allen die in uw dienst staan, ook die zich daarin voorbereiden. De velden zijn wit om te oogsten. De arbeiders weinigen, Heere, dat u ook roept en zendt ook vanuit deze gemeente, dat zo uw kerk bewaard zal worden ook in ons land, Heere, van geslacht tot geslacht. Er komt zoveel op ons af en op de kerk af. En wij kunnen die kerk niet bewaren, al hebben wij te doen wat wij kunnen. Maar u hebt in uw woord gezegd dat de poorten van de hel uw gemeente niet zullen overweldigen. Daar pleiten wij op, Heere. Ontferm u over ons, ontferm u over ons land en ons volk in alle verwarring die er is. Wij bidden om een overheid die naar u luistert. We dragen de plaatselijke overheid aan u op, de landelijke overheid en op Europees niveau. Als er verkiezingen aanstaande zijn, dat er een overheid zal zijn die naar uw woord hoort en naar uw heilzame geboden. Voor ons lijkt dat onmogelijk misschien, Heere, maar voor u is niets onmogelijk. U hebt een arm met macht en groot vermogen, Heere. En dan bidden wij om terugkeer vanwege van zonde, van het ontheiligen van uw dag, van het doden van kinderen in de moederschoot en zoveel andere zonden. O God, dat er een terugkeer zal zijn dat u niets zult doen naar onze zonde. Wij dragen aan u op, heren, die misschien in nood zijn, meisjes of vrouwen onder druk, heren, om ongeboren leven te laten wegnemen. Maar dat het mag leven om u te loven, heren. Dat er hulp gevonden en geboden mag worden. Heren, wat is er veel nood en verscheurdheid in ons land en in deze wereld. We denken aan de oorlog in Israël, de oorlog in Oekraïne. Heren, wij dragen die situaties aan u op en op zoveel andere gebieden in deze wereld, dat u vrede zou geven, wijsheid aan degene die daarin leiding geven. En bidden wij voor de Oekraïne en voor Rusland, voor Palestijnen en voor Joden. O God, dat u uw volk Israël ook zou bewaren naar uw trouwverbond. Niet omdat zij dat verdiend hebben, maar uit uw genade. Maar dat u ook zult werken onder Palestijnen, onder moslims. Gedenk aan de nood die er ook is in de Gazastrook. Heren, dat deze dingen een middel zouden zijn in uw hand om te leiden tot de Messias die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Heren, verblijd ons met uw grote daden. En wees bij ons als wij misschien naar uw huis zijn gekomen met een hart vol zorgen. Misschien moeilijke dingen in ons gezin of in ons huwelijk. Misschien zorgen in ons persoonlijk leven over gezondheid. Misschien psychische nood, eenzaamheid en verdriet. Heren, u is raad en hulp en troost. Geef kracht naar kruis. Laat het ons brengen tot het kruis van de Heere Jezus. O grote Heelmeester, ontferm u. Breid uw handen over ons uit. U wil bij ons zijn. Ons gebed horen. Ons aanzien in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen vanavond Gods heilige en onfeilbaar woord in de tweede Korinthebrief. Wij lezen uit het 12e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 10. De schriftlezing voor de preek is 2 Korinthe 12, vers 1 tot en met 10. Daar lezen wij Gods heilig woord als volgt. 2 Korinthe 12, te beginnen bij vers 1. Te roemen is mij waarlijk niet oorbaar. Want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heren. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaren. Of het geschied is in het lichaam, weet ik niet. Of buiten het lichaam, weet ik niet. God weet het. Dat er zodanige opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. En ik ken een zodanig mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschied is, weet ik niet. God weet het, dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs. En gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die het de mens niet geoorloofd is te spreken. Van de zodanige zal ik roemen, doch van mijzelf zal ik niet roemen dan in mijn zwakheden. Want zo ik roemen wil, ik zal niet onwijs zijn, want ik zal de waarheid zeggen. Maar ik hou daarvan af, opdat niemand van mij denken boven hetgeen hij ziet dat ik ben, of dat hij uit mij hoort. En opdat ik mij door de uitnemendheid van de openbaringen niet zou verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel van de Satan, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Tot zover dit gedeelte uit Gods woord. Gemeente, wij gaan eerst nog zingen uit Psalm 138, daarvan de versen 3 en 4. 138 vers 3, dan zingen zij: in God verblijd, aan hem gewijd, van 's Heeren wegen. En het vierde: als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 138 vers 3 en 4. gemeente, de tekst voor de preek van vanavond vindt u in het gedeelte dat we hebben gelezen uit 2 Korinthe 12. Ik lees u vers 9a als tekst. 2 Korinthe 12, vers 9, het eerste gedeelte. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Schrijf als thema boven de preek, mijn genade is u genoeg. We hebben drie aandachtspunten. Ten eerste een scherpe doorn in het vlees. Ten tweede wat dit met Paulus doet. En ten derde wat wij hiervan leren. Mijn genade is u genoeg. Een scherpe doorn in het vlees. Wat dit met Paulus doet. En wat wij hiervan leren. Geliefde gemeente, er was een jongen die zijn vader hielp bij het werk in de tuin. Misschien doen jullie dat wel eens, kinderen. Moest alle onkruidplanten eruit halen. En ijverig was die jongen bezig en greep in een grote plant om die eruit te halen. Maar op hetzelfde moment gaf hij een schreeuw van pijn. Auw! En keek naar zijn hand. En daarin zat een doorn die diep in zijn hand was gedrongen. Dat had hij niet gezien. Dat die plant vol met doornen zat. De tranen sprongen in zijn ogen, zo zeer deed het. En toen hij probeerde om verder te gaan, toen deed dat bij elke keer als hij iets beet pakte, deed dat zo zeer. Dat hij snel naar binnen ging en zei, Mama, kunt u mij helpen, want dit doet zo ontzettend pijn. Er zit een doorn in mijn hand. Kunt u er alstublieft die doorn eruit halen, want anders kan ik papa niet meer helpen. Ik kan echt niet verder zo. Want het doet elke keer zo zeer als ik toch weer probeer om verder te gaan. Nou, zei zijn moeder, dat zal ik proberen. En ze keek en zegt, jongen, ja, die zit wel heel diep. Maar kom, ik ga het proberen. Om die eruit te halen. Was die jongen blij. Zijn moeder dat wilde doen. Hij wilde zo graag zijn vader helpen. Maar dat gaat toch zo niet. Hij kon zo toch echt niet verder. En Paulus die schrijft in dit gedeelte in 2 Korinthe 12 over een scherpe doorn in het vlees. Scherpe doorn die je lichaam binnendringt, daar ontzettend pijn veroorzaakt. En Paulus bedoelt dat niet letterlijk, maar hij gebruikt dat als een beeld, om daarmee uitdrukking te geven aan het feit dat er iets moeilijks is in zijn leven. Iets waar hij het zwaar mee heeft. Iets dat hem hindert. Misschien begrijpt u het wel. Of jij, er iets is waar je zoveel verdriet over hebt in je leven. Iets wat je zo zwaar weegt. Iets waar je elke keer weer tegenaan loopt. Waarvan je denkt, als dat er toch niet zou zijn. Wat zou het dan anders zijn? Wat zou ik dan makkelijker de Heere kunnen dienen? Of vul het maar in. Ja, dat is eigenlijk wat Paulus in dit gedeelte verwoordt. Een doorn. Niet zomaar een splinter die onder je huid zit waarvan je denkt, nou die moet er ook nog een keer uit. Maar hij steekt diep in zijn vlees. Ja, wat zou het geweest zijn, die doorn waar Paulus het over heeft? Waar hij zich zo zwak door kon voelen. Waarover hij gebeden heeft. En sommigen zeggen, het is misschien wel een oogziekte geweest. Misschien had hij wel last van zijn ogen dat hij slecht kon zien. Of waren die ontstoken dat hem dat hinderde bij zijn werk. En dat denkt men dan omdat er staat in Galaten 4 dat Paulus schrijft aan de gelovigen in Galatië. Dat zij hun ogen zouden hebben uitgegraven, hun ogen eruit gehaald zouden hebben om ze aan hem te geven als dat mogelijk was. Dus misschien hadden die mensen hem wel willen helpen in dat moeilijke van die oogziekte. Maar toch hoeft het dat ook weer niet te zijn, want het kan ook zijn dat die uitdrukking, dat zij hun ogen eruit wilden halen om die aan Paulus te geven, gebruikt is door Paulus om aan te geven hoezeer de mensen in Galatië, de gelovigen, verbonden waren aan Paulus als prediker van het evangelie. Dat er zo'n ontzaglijke liefde en band was, dat ze zelfs dat kostbare van hun eigen ogen voor Paulus overgehad zouden hebben. Anderen zeggen, het zou ook kunnen dat Paulus met deze doorn in het vlees bedoeld heeft een spraakgebrek. Dat Paulus moeite had om te spreken of om bepaalde woorden uit te spreken. En je kunt je voorstellen dat dat een prediker van het evangelie enorm kan hinderen. En die gedachte die komt op omdat er staat in 2 Korinthe 10, dat Paulus zegt, ze zeggen zijn brieven die zijn krachtig, maar zijn spreken is verachtelijk. Zijn brieven zijn wel krachtig, maar zijn spreken is verachtelijk. Een spraakgebrek misschien, iets wat hem hindert. Maar ook dat hoeft het niet te zijn, want het kan zijn dat dit geschreven is om daarmee aan te geven dat Paulus in vergelijking met de redenaars van deze wereld zo anders sprak. Het ging Paulus er niet om door zijn manier van preken, de opbouw van zijn betoog, om daardoor indruk te maken. Het ging hem er niet om de wijsheid van deze wereld te vertolken. Maar het ging hem erom om in alle eenvoud en kracht het evangelie van Christus, van genade, van vergeving, van zonde te prediken. En ja, dat op zich al, dat evangelie, is verachtelijk en een dwaasheid in de ogen van degene die zoeken naar de wijsheid van deze wereld. Dus ook dat hoeft het niet geweest te zijn. Of zou het zo zijn dat die doorn in het vlees van Paulus, dat hij daarmee bedoeld heeft zijn vroegere leven. Wat hij vroeger gedaan heeft toen hij in zijn vijandschap en zijn verblindheid de gemeente van Christus heeft vervolgd. Hoe dat hij mannen en vrouwen uit huizen liet trekken en liet opsluiten in de gevangenis en zelfs ter dood brengen. Totdat Christus hem stilzette, hij op de grond terecht kwam, gevangen in het licht van de aanwezigheid van de Heer Jezus Christus. En daar moest inzien wat hij aan het doen was. En ging vragen wat God dan wilde wat hij zou doen. En uiteindelijk vergeving van zonde uit de mond van Ananias mocht horen. Zou het dat geweest zijn dat hem dat zo terneergedrukt gehinderd heeft in zijn bediening? Wat kun je er een last van hebben? Wat je vroeger deed. Wat kan het je leven lang ook bepaalde gevolgen hebben? Denk aan de zonde van David van overspel en moord. De profeet Nathan heeft gezegd, David, die zonde is je vergeven, maar het zwaard zal van je huis niet wijken. Er kunnen dingen zijn die wij door onze zonde hebben teweeggebracht, waar we de gevolgen van moeten blijven ervaren, ondanks dat we weten dat de Heere die zonde door het bloed van Christus heeft weggewassen. Al mag je weten, zoals Paulus, dat je zonden vergeven zijn, dat betekent niet dat je er niet meer aan denkt. Toch? Paulus zegt, ik ben de minste van de apostelen, want ik heb de gemeente van Christus vervolgd. En ik ben de grootste van de zondaren. Zou dat hem zo gehinderd hebben? Dat misschien die scherpe doren in het vlees, die herinnering, voortdurende bron toch ook van verootmoediging. Gemeente, we moeten zeggen, wij weten het niet, want de Bijbel zwijgt erover. Wat Paulus hier precies bedoeld heeft met die doren, dat moeilijke in zijn leven. Maar als dat zo is, en zo is het, dat wij het niet weten wat het geweest is, dan kan het zomaar ineens over mij gaan. Over mijn situatie toch, en uw situatie, wat jij moet meemaken. En wat kan dat veel zijn? Misschien dat u ervaart dat uw lichamelijke gezondheid zo zwak is. Het hindert je zo. Heren, waarom deze weg? Misschien de psychische nood, het psychische lijden dat je ervaart. Wat een strijd kan dat geven. Of het is misschien je karakter, dat driftige, dat onderdachte misschien, waar je al zoveel last van hebt gehad. Het zou ook kunnen zijn dat je zoveel spanning ervaart in de familie. Waarom gaat dat altijd maar door? In je gezin misschien, of in je huwelijk, dat het zo moeilijk is, op je werk, op school jullie misschien, jongens en meisjes, of die rouw die gekomen is in je leven, dat verlies, dat gemis, dat zoveel pijn doet, je moet toch weer verder. En het voelt alsof dat niet gaat. Misschien inderdaad je vroegere leven, de gevolgen daarvan. Wat kan het heftig zijn? Paulus die omschrijft het als een engel van de Satan, een duivel, een demon die hem met vuisten slaat. Dat doet zeer. Dat raakt je hart. Doet zo pijn. En waarom dan? Kun je daarmee worstelen? Daarmee komen we bij onze tweede gedachte, wat dit met Paulus doet. Die scherpe doren in het vlees. Ja, waarom was die doren er in het vlees van Paulus? Misschien dat u wel worstelt met vragen over waarom de Heere die weg gaat in uw leven of in jouw leven. Waarom gebeurt dat, dominee? Waarom is dat er? Bij anderen gaat het zo anders. Het lijkt alsof zij niet die moeite hebben waar ik mee te maken heb. Nou, dat lijkt misschien. Het zou zomaar kunnen dat er achter de voordeur veel meer is dan u weet, dat is wel vaak zo. Maar misschien is het ook zo dat u een moeilijkere weg gaat dan iemand anders. U zou zo graag willen weten waarom. Wij krijgen niet al de antwoorden en ik kan die ook niet allemaal geven. Maar Paulus weet hier wat de reden is dat hij die scherpe doorn heeft in het vlees. Dat moeilijke dat hem pijn doet, hindert. Hij zegt dat is er, opdat ik mij niet zou verheffen. Hij zegt het tot twee keer toe. Dat betekent eenvoudig, zodat ik niet hoogmoedig zou worden. Daar is Paulus zich van bewust. Hoogmoedig worden, waarom dan? Nou, er is iets heel bijzonders gebeurd in het leven van Paulus. Hij beschrijft dat in dit hoofdstuk aan het begin, hoewel hij het beschrijft op een manier alsof hij spreekt over een ander, merken wij dat het gaat over hemzelf. Hij wil eigenlijk zichzelf niet in het middelpunt zetten. Hij wil niet in zichzelf roemen. Jawel als iemand in Christus, in wie God zijn werk heeft gewerkt en betoond. Maar niet in zichzelf. En toch vermeldt hij dat er iets heel bijzonders is gebeurd. Namelijk dat hij openbaringen heeft ontvangen. Dat, met andere woorden, dat God hem bijzondere dingen heeft laten zien. Laten horen. Diep inzicht heeft gegeven in de dingen van de Heere. Hij zegt dat hij is opgetrokken geweest in de derde hemel. Wat is dat? De derde hemel. De eerste hemel, dan denken wij aan de wolkenlucht. Waar de vogels vliegen. En daarboven, daar is het heelal, waar de sterren zijn. De tweede hemel. Het is dat heelal onmetelijk. Oneindig groot. Door God gemaakt. Hoe groot is God? En daarboven in de derde hemel, daar woont de Heere in het bijzonder, hoewel hij overal is, ook hier op aarde. Daar in de hemel waar legers van engelen God aanbidden, de lof toebrengen, daar woont de Heere in het bijzonder. Daar in een ontoegankelijk licht. En Paulus die is opgetrokken geweest in de derde hemel, in het paradijs. Dat is de plaats waar God in het bijzonder zijn heerlijkheid toont. Ah, zegt Paulus, ik weet niet of het in het lichaam gebeurd is, of in de geest alleen. Lichamelijk of als in een visioen. Hij zegt, daar heb ik dingen gehoord die niet geoorloofd zijn uit te spreken. Die ik niet eens mag uitspreken. Te groot, te heerlijk. Waarom heeft Paulus dat dan gekregen? Waarom is hij dan opgetrokken geweest in de derde hemel? Ook dat staat er niet bij. We kunnen ons er wel iets bij voorstellen. Paulus die zoveel geleden heeft om Christus wil. Gestenigd, belasterd, vervolgd, gevangen genomen, geleden heeft. Die de last droeg van de gemeenten waar hij gepredikt had. De zorgen over die gemeente. Mogelijk heeft de Heer hem zo bemoedigd. Hem zo inzicht gegeven. In de hemel, in Gods heerlijkheid. Maar dat, zegt Paulus, is iets wat in mijn leven ertoe kan leiden dat ik hoogmoedig zou worden. Dat is wat. Dat kan dus. Paulus, een dominee, een knecht van God, een evangelieprediker, iemand die de Heere oprecht lief heeft. Die de Heere Jezus kent als zijn verlosser. Die is in gevaar dat hij hoogmoedig zou worden. En dat zelfs over wat de Heere hem geestelijk heeft laten zien. Bekendgemaakt. Opdat ik mij niet zou verheffen. Die neiging is er in elk mensenhart om je te verheffen. Die zonde van hoogmoed, die zit heel diep in u en in jou en in mij. Het gaat het makkelijk. Om je eigen eer te bedoelen, jezelf omhoog te steken, jezelf te verheffen, desnoods ten koste van anderen. Desnoods door met mijn ellebogen te werken. Dat is de zonde uit het paradijs. Waar onze eerste ouders als God wilden zijn. Boven iedereen uit. En dat zit diep bij ons. En wat is het woord daar eerlijk over, dat God die zonde van hoogmoed intens haat. Dat de Heere daar een afkeer van heeft en ons daar zo voor waarschuwt. Want de zonde van hoogmoed is een geweldige verhindering om voor God te leven, waarvoor wij geschapen zijn. En wat wij van nature niet doen, omdat wij voor onszelf leven. Omdat wij onszelf bedoelen. Omdat wij van nature opgesloten zitten in de gevangenis van ons eigen ik. Van ons egoïsme. En Christus is gekomen om ons daaruit te verlossen. En de psalmdichter die heeft het er ook over als hij zegt: weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hoogmoed. Hoogmoed is dwaas. Waarom zou je eigenlijk hoogmoedig zijn? Omdat je er zo mooi uitziet? Of omdat je zo sterk bent? Dat je zoveel weet en goed verstand hebt gekregen? Veel geld hebt misschien? Of een hoge positie hier op aarde bekleedt? Is dat iets om hoogmoedig over te zijn? Zeker niet. Vandaag heb je het, morgen kun je het kwijt zijn. Als de Heer je adem wegneemt, dan is die plaats van hoge eer die je hier inneemt, die is leeg. En alles wat je hebt, dat heb je toch van God gekregen. Waarom zou je er hoogmoedig over zijn? Wat heb je dat je niet hebt ontvangen? Waarom zou je er hoogmoedig over zijn? Straks moet je er rekenschap van afleggen voor Gods rechterstoel. Wat je gedaan hebt met die gave, die kracht, die capaciteit, dat bezit, die positie, was het je diepe verlangen om het voor God te gebruiken. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht, een dwaze hovardij. Heerst die in mij niet meer, dan leef ik tot uw eer. Zie je? Is een van de twee. Door hoogmoed voor je eigen eer, of door genade, als die zonde gebroken wordt, de macht ervan gebroken wordt, leven voor Gods eer. En de Heere zorgt ervoor dat Paulus niet door hoogmoed gehinderd zou worden in het dienen van de Heere. Dat hoogmoed niet een reden zal zijn om hem nutteloos of in elk geval minder nuttig te maken in de dienst van de Heere. Dus Paulus, je kunt je voorstellen dat hij gedacht heeft, die scherpe doorn, die hindert mij zo om de Heere te dienen. Maar nu zien wij in dat die scherpe doorn nodig is voor Paulus om de Heere te dienen. Zodat hoogmoed hem niet zal beheersen, maar de dienst van de Heere zijn leven zal bepalen en vervullen. En Paulus heeft er wel over gebeden. Hij zegt, ik heb de Heere 3 keer gebeden. Je kunt je afvragen van 3, is dat een getal dat symbolisch gebruikt is van, hij heeft er veel vaker voor gebeden. 3. Ik denk dat je mag zeggen dat het letterlijk zo is dat hij 3 keer de Heere heeft gebeden. Want hij zegt, maar hij heeft tot mij gezegd. Dus toen heeft de Heere het duidelijk gemaakt aan Paulus. Waar die doorn voor was. En vooral hoe hij verder zou kunnen. 3 keer gebeden. Dus je mag bidden over dat moeilijke in je leven. Je mag daarover God aanroepen. Heere, zou u dat weg willen nemen? Het is zo zwaar. Ik kan het eigenlijk niet dragen. Het is zo moeilijk, Heere. Ik weet niet hoe ik verder moet. Zou u die situatie willen veranderen? Denk aan de Heer Jezus die in de hof van Gethsemane buigt in het stof. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Dat lijden van het dragen van de vloek en de toren over de zonde, de straf. Het ondraaglijke. 3 keer gebeden. Dat mag dus. Zien de Zoon van God buigen in het stof. Vanwege die geweldige last die hem ten neerdrukt. Maar hoor, wat bidt hij ook. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat heeft de Heer Jezus ook aan zijn discipelen geleerd. In het Onze Vader. Uw wil geschieden. Dat vraagt om geloof, toch? Dat de Heere een weg gaat in je leven. Waarvan Hij alleen weet hoe lang dat zo moet zijn. En wat het vaak... Ook wat het doel daarvan is, dat je daar zelf zoveel vragen over kunt hebben. Maar dat gebed van de Heere Jezus en dat gebed van Paulus is gehoord. Jouw gebed ook. Uw gebed. God is een hoorder van het gebed. O hoorder der gebeden. Zingen we toch? Al gaat dan de weg anders dan dat ik had gehoopt. Maar bij de Heere Jezus kwam een engel uit de hemel die hem versterkte. En toen stond hij op en zei tegen zijn discipelen, kom sta op, laat ons van hier gaan, hij die mij verraadt is nabij. Kracht van God, in de weg van het gebed. God hoort het gebed. God doet wat goed is. Dat was wel het allerbeste. Dat de Heere Jezus die weg ging van het drinken van de beker van het lijden. Opdat wij zalig zouden kunnen worden. En Paulus die moest verder met de doorn in het vlees. En dat was het beste. Opdat Paulus nuttig zou zijn in de dienst van de Heere. En hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Mijn genade voor u genoeg. Genade. Wat betekent dat woord? Wie kan mij dat uitleggen? Jongens en meisjes, kunnen jullie mij uitleggen wat het woord genade betekent? Je hebt het vaak gehoord, toch? Kunt u dat uitleggen? Legt u het wel eens uit aan mensen die u ontmoet in deze wereld, in deze samenleving? Mensen op je werk? Of medescholieren? Mensen die je op de een of andere manier ergens ontmoet. Zou je het kunnen uitleggen? Zeg je wel eens iets over het evangelie? Genade is daarin toch een kernwoord. Zeg je wel eens iets over de Heere en over zijn dienst? En we komen bij onze derde gedachte wat wij hiervan leren. Mijn genade is u genoeg. Misschien zeg je, zoals pas een belijdeniscatechizant zei, ja maar dominee, ik vind dat dan zo moeilijk om iets te zeggen over de Heere, over de Bijbel, over het geloof. Ik weet eigenlijk niet waar ik moet beginnen. Nou, begrijp ik wel. Je zou misschien alles willen vertellen, maar dat lukt eigenlijk niet. Vaak is daar niet de gelegenheid voor en dat zou in één keer toch ook te veel zijn. Maar zeg dan de meest fundamentele dingen. Er zijn toch van die belangrijke, eenvoudige dingen die je toch misschien in één zin iemand mee kunt geven. Of in enkele zinnen. Zaken als het feit dat er een God is in de hemel. Hoeveel mensen zijn er in onze samenleving die daar niet over nadenken? Die dat niet lezen in de Bijbel? Dat je dat zomaar, als er de gelegenheid is, uitspreekt. Of moet ik zeggen dat je dat uitleeft? Dat je dat door je leven laat zien. Dat wij door onze goede werken, zegt de Heer Jezus in de bergrede, in deze wereld ook ons licht zouden laten schijnen. En dat zo onze Vader die in de hemel is, daardoor verheerlijkt wordt. Dat er een God is in de hemel. Een geweldige zaak om daarover na te denken. Dat Hij alles gemaakt heeft, kun je toch niet omheen. Dus ook ons geschapen heeft. Wou je zeggen dat dat toevallig ontstaan is? Kom nou. Wou je zeggen, al dat mooie dat bestaat, dat dat door een explosie tot stand is gekomen, een Big Bang of zo? Dat geloof je toch zelf niet. Wat een machtig wijs ontwerp blijkt in al het geschapene. Kijk naar je lichaam. Denk na over je oog, over het spreken, over het horen, over het gevlochten zijn met zenuwen en spieren en bloedvaten. Hoe dat alles functioneert en dan al die schepselen om je heen. Daar moet een wijze, machtige, heerlijke, onzichtbare God zijn. Dat is zo. Zeg dat maar. Misschien lachen ze je uit, maar dat geeft niet. En als die God er is, die is er. En u en jou en mij geschapen heeft. En ook die ander waar je dat tegen zegt. Dat betekent wel dat die God recht heeft op ons leven. Daar kun je niet omheen. En dat wij niet voor God leven, dat is zonde in de diepste zin van het woord. Dat bepaalt onze schuld. Want voor God leven is het doel. Daarvoor zijn wij gemaakt. Het zijn toch dingen die we op de een of andere manier mogen en moeten uitdragen. En God heeft een antwoord voor die zonde. Zijn Zoon, Jezus Christus, kwam in de wereld, werd mens, om ons van die zonde te verlossen. Vrij te maken, gelukkig te maken. Ons hart te vervullen. Ons tot God te brengen. Mooie dingen om te mogen uitspreken. De Heilige Geest wil dat gebruiken. Misschien niet direct. Op zijn tijd, op zijn manier. Als die ander in de nood komt, zou die zomaar terug kunnen denken aan wat ik toen kon zeggen. Ik denk, ik moet een Bijbel hebben. Ik heb God nodig. En de Heere vinden. Kun je het uitleggen wat genade is? Mijn genade is voor u genoeg. Genade betekent onverdiende goedheid. Onverdiende goedheid van God. Dat de Heere uit onverdiende goedheid mij tot zijn lieve kind heeft aangenomen. Niet omdat ik lief ben, maar om Christus wil. Dat de Heere door de kracht van het bloed van Christus al mijn zonden heeft weggewassen. Paulus is dat nooit vergeten. Hoe dat hij uit zijn schuld door God is opgeraapt en omgekeerd. Verlost. Dat te weten, die genade in het leven van Paulus is de motor van het feit dat hij meer heeft gearbeid dan zij allen. Omdat hij uit zo'n grote nood van verblindheid en zonde is verlost. Die zoete werkelijkheid dat de Heere mij om Christus wil lief heeft en van eeuwigheid heeft lief gehad, hoewel ik dat helemaal niet verdiend heb. Nog steeds niet. Toch is het zo. En toch blijft dat zo. Toch is dat iets dat nooit stuk kan. Hoe vaak ik ook zondig en struikel na ontvangen genade. Want dat ligt vast buiten mij in Christus. In Gods eeuwige liefde. Paulus, dat is genoeg. Voor jou om verder te kunnen met die doren in je vlees. Mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Je voelt je zwak daardoor, Paulus. Maar dat is juist het kanaal waardoor mijn kracht in jouw leven komt en blijkt. Grijp je dat? Ja toch? Zo is het toch? Dat is waar. Dat is toch ook de ervaring van degene die de Heere kennen en liefhebben. Dat waar ik besef mijn zwakheid om tegen de zonde te strijden. Mijn zwakheid en onmogelijkheid te leven zoals de Heer het bedoelt. Daar strek ik mijn handen uit. De armen van mijn hart strek ik uit naar de Heere. O God, help mij toch. En dan begin je zo de dag toch. Heere, geef mij toch alstublieft vandaag wat ik nodig heb. Zodat ik tegen u niet zondig maar voor u zal leven. Heere, om nuttig te zijn in uw dienst. Die afhankelijkheid. Dat is het geheim. Dat is de sleutel. Waardoor de Heere zijn kracht geeft in mensen. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Je zou kunnen zeggen, die doren in het vlees van Paulus is als de ploeg die bij ons in de Hoekse Waard de akker, de kleigrond opentrekt. Om het zaad daarin te laten komen en vrucht te laten dragen. Is nodig. Zodat er vrucht zal zijn. Paulus, mijn genade is genoeg. Mijn kracht wordt in jouw zwakheid volbracht. Je zou kunnen zeggen, die doren in het vlees, dat is wat de pottenbakker doet met de klei. Die klei kneedt en daarop beukt om het te vormen. Er druk op uitoefent om het te vormen tot een mooie vaas, een vat, tot eer van God. Paulus die begrijpt het. Paulus die ervaart het. Daarom zegt hij, zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden. Bijzonder, hè? Als je met mensen praat, dan meestal duurt het niet zo lang of ze beginnen te roemen in hun kracht, hun succes. Wat ze weten, wat ze kunnen, wat ze hebben. Daar zijn ze zo vol van. Paulus zegt het tegenovergestelde. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden. Omdat hij weet wat het doel is dat de Heere daardoor in zijn leven bereikt. opdat de kracht van Christus in mij wonen. En dat is het allerbeste. Dat is het heerlijkste wat er is. Wanneer God mijn hart vervult met de kracht van Christus, dan wil ik dat niet meer kwijt voor de hele wereld niet. Voor al het goud en goed van deze wereld niet. Daar kan niets tegenop, jongens en meisjes. Het zijn geen woorden alleen, dat is de werkelijkheid. Ik gun het jullie. Ik zou het jullie willen geven, ook u. Als u ouder bent, de kinderen. Ja, ook al ben je aan de avond van het leven gekomen. Maar weet je wat belangrijker is? Niet dat ik het wil geven, maar dat de Heer het wil geven. Opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen, zegt Paulus, in zwakheden. Welbehagen, wat betekent dat? Nou, je zou kunnen zeggen, Paulus kijkt daar positief naar. Met een zekere vreugde kijkt hij naar zwakheden. Is dat niet vreemd? Mag ik dan niet verdrietig zijn over moeilijke dingen die ik meemaak? Ja, dat mag wel. Dat begrijpt Paulus ook wel, dat kent hij ook wel. De Heer Jezus die weende bij het graf van Lazarus, dat mag. Maar dat andere is er ook. Dat Paulus een welbehagen heeft in zwakheden. Als hij moeilijke dingen meemaakt, dan beseft hij tegelijkertijd, God is bezig in mijn leven. Dit is in het bijzonder Gods manier, Gods weg, Gods middel om in mijn leven de kracht van Christus te laten wonen. Een welbehagen in zwakheden. Je wilt toch graag sterk zijn? Maar genade leert ons dat God door mijn zwakheid heen zijn kracht laat blijken. Een welbehagen in smaadheden, dat de mensen in het dorp hun hoofd omdraaien, dat wil je niet. Dat wil je niet. Dat kan toch gebeuren. Om Christus wil zou het zelfs kunnen gebeuren. Op je werk misschien. En dan toch een zekere vreugde daarin kennen. Er positief naar kijken. Welbehagen. Het goedkeuren. Het goed vinden. Dat is geloof. Dat je gelooft dat God door dat moeilijke heen aan het werk is in je leven. In vervolgingen. Als je onder druk staat. In benauwdheden. Situaties waarin je niet weet hoe je adem moet halen. Om Christus wil. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dominee, luister eens. Weet u wel hoe moeilijk het is voor mij wat ik meemaak? Weet u wel hoe diep dat gaat? Hoe zwaar het is om elke dag daarmee om te moeten gaan? Dat kan ik niet eens onder woorden brengen. Ik besef dat ik dat niet goed weet. Ik besef dat ik dat niet goed kan peilen. Maar dan wil ik toch dit zeggen tegen u die dat nu net tegen mij zegt. Tegen jou. Dan wil ik dit zeggen. Als je die doorn voelt. Elke keer als je iets beetpakt, dan doet het pijn. Elke keer is het er weer dat moeilijke. Dan wil ik dit zeggen. Zie dan. Zie dan op de Heer Jezus Christus die niet één doorn had, maar die de doornenkroon heeft gedragen op zijn hoofd. Ze namen een rietstak, een stok en ze sloegen er bovenop, zodat de doornen diep in zijn hoofd drongen en het bloed langs zijn gezicht liep. Dat niet alleen, ze spuugden hem. Ze hebben hem beschuldigd, veroordeeld, weg met hem. Hij is niet waard dat hij leeft. En ze hebben hem meegenomen aan het kruis. Geslagen, de nagels door zijn handen en zijn voeten. Om de vloek te dragen en de straf. De duisternis van de hel, de Godverlatenheid. Luister. Luister wat hij roept. Mijn God. Mijn God. Waarom hebt gij mij verlaten? Als ik dat hoor. Als ik zo op hem zie. Doe dat. Zie op hem. Blijf kijken naar het kruis. Haal nou nooit je ogen. Haal ze nooit meer van het kruis af. Je leven lang. Zie op hem. En waar ik die vraag hoor van de Heere Jezus. En waar ik het weet door geloof en door genade. Dat is door mijn zonde. Dat u, o Heere Jezus, verlaten bent van God, opdat ik nooit meer van God verlaten zou zijn. Daar is het nog wel moeilijk. Daar kan ik nog veel vragen hebben. Daar zullen toch mijn vragen vervagen. Daar zal de liefde van Christus door de Heilige Geest in mijn hart worden uitgestort. Paulus zegt in Romeinen 5, en de hoop beschaamt niet. Daar heb ik levende hoop in mijn hart. En de hoop beschaamt niet. Omdat de liefde van God, van Christus in mijn hart is uitgestort. Dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. Dat is toch waar, gemeente. Dat is toch waar. Nee, ik ontken niet dat het moeilijk is voor u, voor jou. Zie op hem. En geloof dat de Heere door dit moeilijke heen zijn genade wil verheerlijken in jou, in uw leven. Laten blijken de kracht van Christus in je hart. Dat is het allermooiste. De Heere Jezus te zien als de mooiste. En niet in zijn uiterlijke verschijning op aarde. Zeker niet als hij hangt aan het kruis, zijn aangezicht verdorven vanwege het lijden. Maar toch de mooiste. Vanwege zijn onmetelijke liefde voor vijanden gestorven, zoals ik van nature en u, om ze met God te verzoenen en zondaren zalig te maken. Zie op hem. Gemeente, ik heb nog een vraag aan het einde van deze preek. Een vraag aan jou, aan jullie jongens en meisjes, aan u, ook aan mezelf. Vraag. Onze tekst zegt, en hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Is het zo bij u en bij jou? Is de genade van Christus in uw leven op zo'n manier dat u mag zeggen, Heer, het is goed wat u doet. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Of heb je er niet genoeg aan? Heb je de dingen van de wereld nodig om je hart te vullen? Dat is verdrietig. Dat is een slecht teken. Want waar de genade van Christus je hart vervult, daar is het genoeg. Dat is het enige wat je hart vervult. Ik zeg niet dat het niet wordt aangevochten. Ik zeg niet dat wij nooit struikelen of afwijken. En toch, als je dat mag zeggen, als je dat mag weten, wat ben je dan gelukkig? Dat kan niet stuk, omdat God dat eeuwig vasthoudt. Hij zal zijn werk voor mij volenden. En als je het niet kent, dan verkondig ik je vanavond in de naam van de Heere. Dat hij zijn handen naar je uitstrekt, ook in deze dienst, om het je te geven. Mild en overvloedig, vandaag. Hoor je het? Hoor je zijn stem? zo gij zijn stem dan heden hoort. Geloof je het? Geloof zijn heil en troostrijk woord. Je moet je niet verharden, maar laat je leiden. Amen. Gemeente, we gaan zingen uit Psalm 145 en daarvan het zesde vers. Psalm 145 vers 6. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Die is onbegrensd. Psalm 145 vers 6. Laten wij danken en bidden. Heere, u heeft hun bede nimmer, nooit afgewezen. Maar uw verhoring is soms zo anders dan dat wij hadden gedacht. Uw tijd, uw manier zijn het beste. Daar is geloof voor nodig. Werk dat geloof, Heere, door uw Heilige Geest, versterk het. En van nature dan denken wij dat wij onze eigen weg kunnen uitstippelen, dat het dan goed gaat. Maar wij weten het niet, Heere. Wij weten niet wat nodig is in ons leven. Maar u weet het wel. En daarom bidden wij dat u, Heere, ons hart eenswillend maakt met uw wil, die alleen heilig is en goed. Heere, u doet het nooit verkeerd. U vergist zich niet, wij wel. Wij doen het verkeerd. Bewaar ons ervoor dat wij tegen u zouden strijden. Niemand heeft ooit God tegengestaan en vrede gehad. Dat de moeite, het verdriet, ons niet bitter zouden maken, maar beter. Dat wij niet vergeten, Heere, dat wij het door de zonde in de wereld hebben gebracht. Maar u hebt in uw genade uw Zoon in de wereld gebracht, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Laat uw woord meegaan in ons hart, dat wij daarover nadenken en dat het zo door uw geest een kracht zal zijn tot zaligheid voor de jonge mensen, voor de kinderen, voor de ouderen. Dank voor uw woord. Neem het verkeerde weg in het spreken, het luisteren. Ga met ons als we van deze plaats gaan. Bewaar ons in de nacht die komt, een nieuw begonnen week. Help ons waar u ons stelt, Heren. Geef ons wat nodig is om onze plaats in te nemen, onze taak te vervullen. Laat ons leven een levende brief zijn van Christus. Hij die de allerdiepste weg is gegaan. Hij die nu in heerlijkheid is. En allen die hem toebehoren, door geloof en bekering, door genade, zullen eenmaal met hem in heerlijkheid zijn. Een schare die niemand tellen kan. Het lied van Mozes en het Lam zullen ze zingen. Ze zullen staan aan de glazen zee die schittert van vuur. Uw heerlijkheid daar mogen zien. Daar geen golven meer die ons benauwen. Heren, nog even. En dan is het zover. Het duurt niet zo lang meer. Het is een verdrukking, zegt uw woord, van 10 dagen. Geef ons dat verlangen en dat uitzicht. Dat Guido de Bre beleidt in de geloofsbelijdenis. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen. Heren, hoor ons. U zei de lof en de eer en de aanbidding uit genade. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen tenslotte Psalm 17 en daarvan de versen 3 en 4. Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Ook het vierde: maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden. 17, vers 3 en 4. Geliefde gemeente, ga heen in vrede, ontvang met biddende harten de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.